Lieve mensen, ik ben Yeshua. Ik groet jullie allen aan de oever van de Nijl. Het verheugt mij hier met jullie te zijn. Als familie verzamelen we ons opnieuw. Door de tijden heen hebben we elkaar ontmoet in verschillende culturen en gebieden op aarde. En steeds was er een rode draad die ons verbond. Het is de draad van het leven en het bewustzijn dat zich geleidelijk aan op aarde wil ontvouwen en wil ontwaken. Het leven in ons verlangt naar bewustzijn. En het bewustzijn in ons verlangt naar leven. De aarde biedt het leven aan. Je lichaam, je emoties vertolken het leven. Dat stroomt, dat wild en onstuimig kan zijn. En waarin je af en toe verdrinkt. Omdat het onduidelijk is waar de stroom je heen voert. Het leven is volstrekt vrij. Leven wil leven. Het leven zelf is het doel op zich voor het leven. En dat voel je ook. Als je kijkt naar de natuur, de vogels, de bergen, de bloemen, de betekenis van dat leven zit in het leven zelf. Maar jullie worden uitgenodigd je bewustzijn te ontwikkelen, zodat het leven kan evolueren, zich nog creatiever kan manifesteren. Bewustzijn geeft ruimte en vrijheid. Als je kijkt naar de dieren om je heen, dan zit in hen veel leven en tegelijk blijven zij min of meer gevangen in hun instincten, in de wetmatigheden van het dier zijn. Jullie hebben ook een dierlijke natuur. Tegelijk is er iets in jou, een vonk van licht en bewustzijn, wat je mogelijkheden geeft die boven het dierlijke uitstijgen. Dit bewustzijn ben jij. Het is jouw goddelijke vonk. En jouw goddelijke vonk wil versmelten met het leven, het geïncarneerd zijn, het van vlees en bloed zijn. En jouw oorspronkelijke vonk heeft een verlangen. Een verlangen om het leven ten volle te beleven. Het te ervaren tot in het diepst van je cellen toe. Puur om de ervaring zelf. Bewustzijn verlangt naar leven. Maar het leven verlangt naar bewustzijn. En in die dans van deze twee ervaar je jouw bestemming, je vervulling. Jullie denken vaak dat je in je leven een bepaald doel moet bereiken, een soort einddoel. Als je maatschappelijk denkt, of nog erg in de wereld staat, kan het doel uiterlijk zijn, een goede baan, succes, een relatie of huwelijk, kinderen en huis. Als je meer op de innerlijke wereld bent gericht, kan je doel zijn zuivering, verlichting, jezelf in evenwicht brengen. En dat lijkt een waardiger doel te zijn dan de uiterlijke doelen. Maar ook daarin, in het streven naar verlichting, raak je nog niet aan de kern van de reden waarom je hier bent. In al het streven wat in jullie leeft, zit vaak een voorbijgaan aan het leven zelf. Je bent hier om te ervaren, voluit, en je bewustzijn om die ervaring heen te slaan. Als armen die het leven omhelzen en tegelijk helpen te evolueren, op te bloeien. Jullie vechten vaak met het leven. Bewustzijn is voor jullie meestal hoofdenergie geworden. Er zijn emoties, er zijn passies en begeertes. En je gaat erover nadenken. Wat moet ik hiermee? Is het goed? Is het slecht? Hoe kan ik het ordenen? Hoe kan ik het regelen? Hoe kan ik mijn doel bereiken? En op die manier wordt het leven in jou dat wild en onstuimig kan zijn, wordt er tegengewerkt door het denken. In plaats van het samen dansen en versmelten, ontstaat er een splitsing in jullie. En die bestaat er in vrijwel iedereen van jullie. Tussen het denken dat oordeelt en wil ordenen, en het emotionele leven. Dat zijn gang gaat en niet met het denken te beteugelen valt. Er ontstaat zo een kloof in jezelf. Leven en bewustzijn kunnen maar niet tot elkaar geraken. En zo ontstaat ook het beeld van het hogere en het lagere in jezelf. Het denken weet niet goed weg met de begeertes, de passies, de emoties in jezelf. Bijna alle religies op aarde willen het emotionele, het seksuele en daarmee ook het creatieve beheersen, ontstijgen. Er zijn maar heel weinig spirituele stromingen die het aardse omarmen, het eerbiedigen en daarmee ook de aarde zelf respecteren. En jullie hebben dit alles heel diep doorvoeld. Wat ik hier zeg is niet alleen een abstract verhaal. Jullie hebben dit door vele levens heen beleefd. Hoe het is om innerlijk verscheurd te raken, gespleten en verwijderd van je ware zelf, je ware ik. Je ware ik is heel levend. En vergeleken bij dat ware ik zijn jullie half dood. Er is zoveel wat niet mag en niet kan. En jullie hebben allemaal heel veel innerlijke taboes. Dit is slecht. Dit moet ik overwinnen. Ben ik er nou nog steeds niet van af? Gevoelens van falen en tekortschieten begeleiden jullie doorlopend. En op die manier kan het leven niet bij je komen, niet tot je spreken. Jullie hebben een moeizame verhouding met je eigen aardse natuur. En dan kan de ziel niet binnenkomen. Want die ziel wil leven. Wil via je emoties, je hartstochten, je diepste verlangens zich laten zien aan jou. Het wil zich kleden, de ziel wil zich kleden in jouw aardse natuur, jouw verlangens, jouw lichamelijkheid. En nu is het nog vaak zo dat de ziel het lichaam niet volledig in mag komen van jullie. En dit is geen verwijt, als ik dit zo zeg. Het is eerder het voortbrengsel van een lange traditie waarin mensen probeerden het leven te beheersen. Zowel de natuur, de uiterlijke natuur, als de innerlijke natuur. Jullie zijn dragers van een lange geschiedenis. En je bent hier niet voor niets in dit land, op deze plek. En daar wil ik specifiek iets over zeggen nu. In het oude Egypte was er een enorme kennis van de innerlijke wereld. En de verbinding tussen het aardse en dat wat voorbij het aardse ligt. De energie van helderziendheid, het derde oog, was veel meer gemeengoed dan het nu is. Het was normaal om die energie te gebruiken in hele dagelijkse dingen. In bestuur, politiek, economie, de energie van het spirituele, zoals dat toen werd opgevat, was deel van het dagelijks bestaan. Er was dus een hoog ontwikkeld besef van de realiteit van andere krachten, niet louter de materiële, de fysieke wetten, maar de innerlijke wetmatigheden. En er was een grote verfijning bereikt op esoterisch gebied. En tegelijk was er in die tijd ook veel disbalans als het gaat om de gelijkwaardigheid tussen mensen en de verdeling van macht en middelen. Het is een lang verhaal om uit te leggen waarom dit zo was. Egypte is niet uit het niks ontstaan. De oude cultuur van Egypte werd beïnvloed door nog oudere beschavingen, waarvan sommige nog steeds niet bekend zijn. En deze beschavingen bevatten kennis die die van heel ver kwam, zelfs van buiten de aarde. Dat klinkt nu heel exotisch, maar er zijn tijden geweest waarin de aarde in verbinding stond met andere zijnsniveaus, met andere plaatsen in het universum, en daardoor werd gevoed. Er waren helpende energieën die de mensheid hielpen zich meer op te richten, zich meer te ontwikkelen op bewustzijnsniveau, zodat de mensheid het puur instinctieve en dierlijke ging verbinden met een vrijer niveau van bewustzijn en een diepere kennis van leven en dood en vooral van het innerlijk leven. Egypte was een bakermat of een baarmoeder voor die oude kennis die van verschillende plekken uit het universum kwam. En zij heeft die kennis ook tot leven gebracht, wat zichtbaar is in de tempels en de plekken die jullie bezoeken, de hoogwaardige uitingen van kunstzinnigheid en een diepte in de kennis van het heelal. Vaak veel dieper dan de moderne wetenschap kan bevroeden, kan aanduiden. Er zit een soort magie in het oude Egypte die jullie kan aanroepen of aanspreken. Velen van jullie hebben levens geleid in dat tijdperk. En tegelijk was er, zoals ik zei, ook sprake van disbalans, veel strijd, machtsstrijd, oorlogen en, wat belangrijk is, de spirituele energie, de hoogwaardige kennis en het gebruik van het derde oog werden ook ingezet om machtsbelangen te dienen. Velen van jullie hebben dit meegemaakt. Je hebt bijvoorbeeld meegemaakt dat je innerlijk oog geopend was, dat je in verbinding stond met bovenaardse of innerlijke krachten en dat je deze kennis naar buiten bracht. Tegelijk kon die kennis ingezet worden voor doelen die niet vrij waren van macht. Met andere woorden, de spirituele energie in haar zuiverste vorm kon niet volledig landen in Egypte, terwijl er een rijke cultuur was. Was er tegelijk een laag in de aardse persoonlijkheid, collectief van mensen, die nog niet rijp was, klaar was voor het volledig liefdevol omarmen van deze kennis. En daartoe worden jullie geroepen in deze tijd. Om die kennis van de innerlijke wereld, van de intuïtie, de wijsheid, nu te belichamen op een machtsvrije manier. Met een open hart en in volledige acceptatie van je mens zijn. Het gaat in wezen om de liefde. De liefde is het verbindingspunt tussen ziel en persoonlijkheid, tussen hemel en aarde. De energie van liefde is nu aan het geboren worden op aarde. Dat mensen hun eigen individualiteit mogen vieren en uitdrukken, is een teken van liefde. Dat je vrij mag onderzoeken wie jij bent, hoe jij jezelf wilt uitdrukken, hoe jij in contact wil staan met andere mensen. Die vrijheid was er toen niet in het oude Egypte, of beperkt. Dit is een tijd waarin de aardse persoonlijkheid geheeld en opgetild wil worden. Gezien wil worden in haar eigenheid en haar rijke levendigheid. En als eerste stap om je innerlijk kanaal te openen vandaag, vraag ik je allereerst contact te maken met je eigen levendigheid, je emoties, je aardse natuur. Daal met je bewustzijn in je buik en verwelkom je bewustzijn daar. Je bewustzijn oordeelt niet. Het is geen denken. En vraag jezelf af, wat voel ik nu? Sinds je hier bent, in Egypte, is er een stroom van emoties door je heen gegaan. En probeer eens voor jezelf te benoemen wat je hebt ervaren. En voel je vrij. Misschien voel je verdriet, leegte of eenzaamheid. Kijk vooral even naar de pijnlijke emoties die je mogelijk hebt ervaren. En schrijf, als je dat wil, het even op in een paar kernwoorden. Welke emotie of emoties spreken tot jou nu, nu je hier bent? Het is belangrijk dit goed te benoemen voor jezelf. Dat is bewustzijn. Dat je vol en eerlijk je emoties aanziet. En ze eerbiedigt. Als belangrijke boodschappers. Zeker als er verboden emoties zijn. Emoties waarvan je, die je eigenlijk niet goed vindt, schrijf dat op. Laat die spreken. En kijk ook even waar je die emotie voelt in je lichaam. Is er een bepaalde plek waar die emotie of emoties zich manifesteren? En vraag eens aan je lichaam, wat zou jij willen Wat zou jij doen als je deze emotie vrij mocht uitdrukken? Zou je huilen? Zou je schreeuwen? Zou je je helemaal opkrullen en je willen verbergen? Luister naar de taal van je lichaam. En dring nog dieper door in die emotie. Bevrucht die emotie met jouw bewustzijn. Als je je bewustzijn laat doordringen in een emotie, ontstaat er vrijheid. Zeg helemaal ja tegen die emotie. Maak hem nog groter in plaats van klein. Zeg tegen jezelf: ik voel angst, ik voel boosheid, ik voel ongeduld. Alles mag er zijn. En zo laat je je ziel incarneren door diep te voelen en dit niet tegen te houden. Als je je innerlijk kanaal wilt openen, is dit de eerste stap. Leren voelen zonder oordeel. En dat gaat in tegen wat jullie geleerd hebben. Je wordt geleerd je emoties systematisch te onderdrukken vanuit het denken. En ik vraag jullie het omgekeerde te doen. Als je iets voelt, met name iets wat je niet wilt voelen, ga er dan vol met je bewustzijn in zitten. Kruip met je bewustzijn, met je neutrale, open bewustzijn, volledig in die emotie. Liefst in je lichaam. Zo open je het kanaal. Je emoties zijn boodschappers. Uitermate waardevol. Je kunt alleen via je emoties je ziel horen spreken. Buitenom, er langs gaan, gaat niet. Je bent een aards wezen, geïncarneerd. Accepteer dit. En sluit vriendschap met je emoties. Dank je wel voor je aandacht. Wij zijn en blijven verbonden.